Goedemiddag allen, broeders en zusters. We gaan beginnen met de voorzang. En het eerste lied is 456. 456, versen 1, 2 en 3. Nader tot mijn God. Is 466, Johannes de Heer, 466, wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. En we zingen daarvan lied 1, 2 en 4. Het volgende lied wat we gaan zingen is uit Johannes de Heer 5:48. Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot. En we zingen beide versen. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom broeders en zusters en gasten in ons midden. Ook in het bijzonder broeder Meijnema van harte welkom, God zegen bij het brengen van zijn woord. En in deze dienst vieren we het heilige avondmaal. Een ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd om aan zijn tafel te gaan. De extra avondmaalcollecte die we zullen houden is bestemd voor de stichting Adullam. Ik vertel er wat over nu. Stichting Adullam Burundi wordt gesteund door Adullam Nederland. Vanuit Nederland worden daar pastorale lessen gegeven, onder andere door onze broeder Henk Schonewille. In eerste instantie aan kerkleiders van pygmeestammen en in vluchtelingenkampen in Burundi. Ook politie en ziekenhuispersoneel ontdekken de cursus en volgen deze ook. De Burundese volk gaat nog steeds gebukt onder de conflicten tussen Hutsis en Tutsis. Maar de Heer Jezus wint steeds meer terrein. En velen nemen de blijde boodschap aan. Laten wij deze stichting ondersteunen met dit mooie werk. Volgende week zondag is het Israëlzondag en willen we daar extra aandacht aan geven. Dan hoopt voor te gaan dominee Wietse van der Hoek. En ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Dinsdagmiddag, komende dinsdagmiddag om 14:00 hebben we weer de maandelijkse Bijbelstudie behandeld worden de Petrusbrieven door Bert van Twillet. Ook hier bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdag 28 september om 8:00 is hier weer Theo Niemeyer voor de vierde en laatste studie, de Koninkrijk der Hemelen in Vogelvlucht. En dit gaat uit van het zoeklicht. Ook hierbij weer van harte welkom en informatie ligt op de boekentafel. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgaan staan straks 2 collectebussen om uw gaven in te doen. 1 voor de Maranatha en 1 voor het avondmaalscollecte voor Adullam. En ook van harte aanbevolen bij u. Er staat ook een groene emmer en daar kunt u dan straks de wijncups in doen. Meta, bedankt alvast voor de begeleiding en de komende begeleiding. Na de dienst is er weer gelegenheid voor koffie en thee. En de bloemen gaan deze zondag naar Jet Wassing. Niet verdiend, maar toch gekregen. Ja. Heb toch veel plezier mee met deze bloemen. Ja, prima. Als aanvangslied zingen we Johannes de Heer 205. Rijst op voor Jezus, gij helden van het kruis. En na Votum groet versen 3 en 4.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Hij die is, hij die was en hij die komt. Hij wil ons ook in dit uur zegenen door het woord, door het lied, door de gemeenschap en leiding van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Gaat u zitten. Oh nee, we zingen nog die 2 coupletten. Sorry. Ja, nee.
Thank you.
Broeders en zusters, het is een bijzonder voorrecht om ook vanmiddag bij elkaar te komen en om de Heere te zoeken en het ook van Hem te verwachten en zijn woord te openen. We hebben het nodig dat we bemoedigd worden, dat we gesterkt worden en dat we juist ook in deze tijd waarin wij leven, ja, werkelijk ook vasthouden aan dat woord. En daar willen we vanmiddag ook bij stilstaan. En ik lees u ter begroeting. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid, maar groeit in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. We willen samen bidden. Heere, wij willen u hartelijk danken dat wij uw grote naam zo mogen bezingen zoals we hier vanmiddag bij elkaar zijn. Wat een wonder van genade is het dat wij u mogen kennen en dat er een verlangen in ons hart is geboren om u te eren, om u te loven, om u te aanbidden, voor u te buigen en het ook in alles van u te verwachten. Heere God, dank u wel dat u naar uw woord en belofte ook deze middag in ons midden bent. Dank u wel dat u ernaar verlangt om ons hart te raken. Heere, dat we opwassen en groeien in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Heer, wij leven in een moeilijke tijd waar veel op ons afkomt, waar er veel geroepen wordt en waar misleiders opstaan. Heere, dan willen we u danken dat u waarheid bent en dat u de waarheid hebt gegeven in de Heer Jezus Christus, maar dat wij ook dat woord der waarheid in onze handen mogen hebben en dat we dat mogen lezen, dat we dat mogen bestuderen, daarin u mogen zoeken, Heere, zodat ons hart ermee gevuld wordt. Heere, leid ons daarin ook deze middag. Wij bidden, Heer, voor elkaar. We hebben het nodig, Heere, om bemoedigd te worden. We hebben ook elkaar nodig als broeders en zusters. En wij danken u dat er een wonderbare gemeenschap is onder uw kinderen. Dat we met één geest gedrenkt zijn. En dat we ons mogen laten leiden door de geest der waarheid. Dank u wel dat we ook het avondmaal mogen gaan vieren. Dat we aan uw tafel genodigd worden om te danken en aan u te denken. Wilt u zo dit samen zijn, maken tot een lofoffer van uw naam. Amen. Wij gaan vervolgen met het zingen van Johan de Heer nummer 51. Uw woord, o God, is liefde en kracht, is heilig en volmaakt. Ik wil graag met u lezen uit 1 Koningen, te beginnen bij hoofdstuk 21. En ik lees u een aantal verzen uit hoofdstuk 21 van 1 Koningen en ook een aantal verzen uit 1 Koningen 22. Eigenlijk zouden we die beide hoofdstukken helemaal moeten lezen, maar dat zal wat te veel tijd vragen, dus ik spring van de ene vers naar het andere vers. Maar ik zal het u noemen. We beginnen bij hoofdstuk 21 vanaf vers 2. En daar luidt het woord van God aldus. En Achab sprak tot Nabot: geef mij uw wijngaard, dan kan die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis, dan geef ik u in de plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze. Of, als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld. Maar Nabot zei tegen Achab: laat de Heere daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven. En dan ga ik verder bij vers 7. Toen zei Izebel, de vrouw van Achab, tegen hem: moet u niet het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ik u de wijngaard van Nabot uit Jezreel geven. Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel, en zij stuurde die brieven naar de oudsten en naar de edelen die bij Nabot in die stad woonden. In die brieven schreef zij: roep een vasten uit en laat Nabot aan het hoofd van het volk zitten, en laat 2 mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen: u hebt de God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En dan ga ik bij vers 17 verder. Maar het woord van de Heere kwam tot Elia de Tisbiet: sta op, daal af, Achab de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgedaald is om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen: zo zegt de Heere, hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? Verder moet u tegen hem spreken: zo zegt de Heere, op de plaats waar de honden het bloed van Nabot opgelikt hebben, zullen de honden uw bloed oplikken, ja, het uwe. En Achab zei tegen Elia: hebt u mij gevonden, mijn vijand? En dan ga ik verder bij hoofdstuk 22. 3 jaren zaten zij stil. Er was geen oorlog tussen Syrië en Israël. Het gebeurde echter in het 3e jaar dat Jozefat, de koning van Juda, naar de koning van Israël toeging. Toen zei de koning van Israël tegen zijn dienaren: weet u dat Ramoth in Gilead van ons is? En wij doen niets om het uit de hand van de koning van Syrië terug te nemen. Daarna zei hij tegen Jozefat: trekt u met mij ten strijde tegen Ramoth in Gilead? En Jozefat zei tegen de koning van Israël: ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël: vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heere. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, ongeveer 400 man. En hij zei tegen hen: zal ik tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken, of zal ik ervan afzien? Ze zeiden: trek op, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozefat zei: is hier niet nog een profeet van de Heere, zodat wij de Heere door hem kunnen raadplegen? Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat: er is nog 1 man om de Heere door hem te raadplegen. Maar Ik haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, alleen maar onheil. Micha, de zoon van Jimla. Dan ga ik verder bij vers 13. De bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem. Zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als het woord van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei, zo waar de Heere leeft, wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem, Micha, zullen wij tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken, of zullen wij er vanaf zien? En Micha zei tegen hem, trek op, en u zult slagen, want de Heere zal het in de hand van de koning geven. De koning zei tegen hem, hoeveel keer moet ik u nog bezweren, dat u tot tegen mij niet zult spreken dan alleen de waarheid, in de naam van de Heere? Hij zei, ik zag heel Israël, overal verspreid op de bergen, als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik het niet tegen u gezegd? Hij zal over mij niets goeds profeteren, alleen maar onheil. Verder zei Micha, daarom, hoor het woord van de Heere. Ik zag de Heere op zijn troon zitten en heel het hemelse leger stond bij hem, aan zijn rechterhand en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei, wie zal Achab misleiden, zodat hij zal optrekken en Ramoth en Gilead zal vallen in de strijd? De een nu zei dit en de ander zei dat. Vers 23, wel nu zie de Heere heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten van u gegeven. En de Heere heeft onheil over u uitgesproken. Toen kwam Zedekia, de zoon van Kenana, naar voren. Hij sloeg Micha op zijn kaak. En hij zei, langs welke weg is de geest van de Heere van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei, zie, u zult het zien op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. Vers 29, zo trok de koning van Israël met Jozefat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead. De koning van Israël zei tegen Jozefat, zodra ik mij vermomd heb, trek ik ten strijde. Trekt u echter uw eigen kleren aan. Zo vermomde de koning van Israël zich en trok ten strijde. Vers 34. Toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël tussen de verbindingstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmenner, wend de teugel en breng mij uit het leger, want ik ben gewond. Vers 37. Zo stierf de koning. Hij werd naar Samaria gebracht. En zij begroeven de koning in Samaria. Men spoelde de wagen af bij de vijver van Samaria, waar de hoeren zich wasten, de honden likten zijn bloed op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had. Broeders en zusters, nemen wij het woord van God nog serieus in de tijd van vandaag? We kunnen dat heel algemeen stellen, maar we mogen het ook gerust aan onszelf stellen. We zijn misschien geneigd om heel snel naar de wereld om ons heen te wijzen, en we hebben het wel gehoord in de berichten, dat er bijna niet meer in het woord van God gelezen wordt, en dat het woord van God dus niet meer serieus genomen wordt. Het wordt afgedaan als iets wat middeleeuws is, wat ouderwets is, wat niet meer van deze tijd is, wat niet meer relevant is en waar je niets meer aan zou hebben. Dat is een hele grote vergissing, een enorme vergissing, broeders en zusters. Maar de vraag nogmaals, nemen wij het woord van God serieus? 7 personen vragen vanmiddag onze aandacht in het schriftwoord wat we gelezen hebben. 7 personen heb ik er uitgelicht. Allereerst Achab, de koning van het 10-stammenrijk Israël. Ten tweede Nabot, een eenvoudige wijnboer, een gelovige man. Ten derde Elia, de profeet, de vertegenwoordiger van het woord van God in die dagen. En dan Jozefat, de koning van Juda van het 2-stammenrijk, een gelovige koning. Zedekia, de vertegenwoordiger van de 400 syncristische Baal-profeten. Dan hebben we ook nog Micha, de 6e. Micha, de profeet, de mond van de Heere. Niet de Micha waarvan we ook een boekje hebben, een klein profetenboek, maar een andere Micha, in ieder geval een Micha die een dienaar van de Allerhoogste was. En dan als laatste, de Heere God zelf. De Heere God zelf. En ik zou in dat verlengde willen noemen ook de Heere Jezus Christus, die er ook ten tijde van het Oude Testament getuige van was van wat er allemaal gebeurde. De Heere Jezus. Ja, in hoeverre namen al deze personen het woord van God serieus? Nou, om bij de laatste te beginnen, de Heere Jezus Christus was zelf de waarheid en hij heeft niets, maar dan ook niets dan de waarheid verkondigd. De Heere Jezus die heeft alles verkondigd wat in overeenstemming was met de schriften, zoals God ze al eertijds had gegeven. Met de Torah, met de profetische geschriften, de psalmen, alles. Hij sprak ook daarover. De Heer Jezus Christus, die nam het woord op volmaakte wijze, serieus. Ja, zo serieus dat hij zei, de wil van de Vader, dus mijn spijs, mijn eten, mijn voedsel, is de wil van de Vader. En dat deed hij. We kijken naar Achab. En als je dat leest, dan vraag je je direct af, hoe is het toch mogelijk dat iemand die wist van de God des hemels, dat iemand die wist van de macht van God. Had Elia niet al op de Karmel gestaan? En had God daar zich niet op een majestueuze, geweldige wijze gemanifesteerd als de God van hemel en aarde? Als voor degene die voor niets onmogelijk is, voor hem was niets onmogelijk. Hij heeft het meegemaakt. En toch lezen we in 1 Koningen 16 vers 30 dat Achab deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Meer dan alleen allen die voor hem geweest waren. En in vers 31 lezen we, het gebeurde dat hij ook nog, dus dat kwam er nog overheen, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam. De dochter van het Baal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich ervoor neerboog. Hij trouwde ook nog met een heidense vrouw. Met een dochter van een heidense koning. Het Baal. En zowel in de naam van Izebel als in de naam van het Baal, daarin lag al de naam van Baal besloten. Zij waren toegewijde lieden aan de god Baal. En het is eigenlijk wel apart wat daar staat, hè, dat in die naam Izebel, dat betekent Zebul bestaat. Zij waren daarvan overtuigd. Deze mensen, die Sidonische koning en deze Izebel, die namen het woord van Baal serieus. En zij dienden hem met alles wat in hem was. En ze schroomden niet om anderen daarin mee te slepen. En zo sleepte Achab uiteindelijk zelfs het volk mee in de Baal-dienst. Met alle gevolgen van dien. Hij nam ook het woord van Baal serieus. Weet u, de oorzaak van dat wat Achab heeft gedaan, die oorzaak die was terug te vinden in de vrouw waarmee hij dus een verbond gesloten had. Hij had zich verbonden als gelovige Israëliet, tussen aanhalingstekens. En Achab die niet schroomde om ook de naam van God te noemen. Deze Achab die had zich zowel aan de Heere verbonden, maar ook zich verbonden aan Baal. En we lezen in 21 vers 25, er is nooit iemand zoals Achab geweest die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere, omdat Izebel zijn vrouw hem daartoe aanspoorde. Dat heb je ervan. Als je je verbindt met goddeloosheid. Als je je verbindt met afgoden. Als je je verbindt met occulte dingen. Als je je verbindt, om het samen te vatten, met de leugen. Of met de leugengeest. Daarin lag de oorzaak van dit grote geestelijke verval wat begon in het leven van Achab en waarmee hij ook Israël, het volk, het tienstammenrijk mee vergiftigde. Geestelijk verval. En dat geestelijke verval, dat maakte dat het woord van God bij monden van de profeet Elia of bij monden van de profeet Micha niet meer serieus genomen werd, maar afgedaan werd als nietszeggend. Men nam de moeite niet om te luisteren naar het woord van God. Weet u, Achab verbond zich aan een goddeloze vrouw. Achab verbond zich daarmee ook aan een goddeloze koning van de Sidoniërs. Achab verbond zich daardoor ook aan de Baal. Achab verbond zich al eerder aan de kalverendienst die Jerobeam, nadat het rijk gescheurd was in het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, en Jerobeam daar die plaats had ingenomen in het tienstammenrijk en de kalverendienst oprichtte. En daarbij niet schroomde om de naam van de Heere te noemen. En zei, jullie hoeven niet naar Jeruzalem te gaan, maar jullie kunnen hier naartoe komen. En hij eigende zichzelf een priesterlijke dienst aan. En het werd allemaal gedaan onder de noemer van de Heere. Maar het was afgoderij. En afgoderij, zegt de Bijbel, dat is eigenlijk hetzelfde als ongehoorzaamheid aan God. Ten slotte lezen we ook nog dat Achab zich verbond aan de Syrische koning Ben-Hadad. Ook dat was tegen de wil van de Heere. Hij sloot een handelsverbond. Nu, wat waren alle gevolgen van die vreselijke, goddeloze wandel van Achab? Nu, dat komt tot uiting in zijn houding ten aanzien van Elia. Maar ook zijn houding ten aanzien van Micha, en daarmee zijn houding ten aanzien van de Heere God zelf. Hij noemde Elia zijn vijand. We hebben dat gelezen in 21 vers 20. Hij zei, ben je daar mijn vijand? Toen Elia door de Heere God naar hem toegestuurd werd, toen ze die vreselijke moord gepleegd hadden op Nabot. En dat ze daar niet alleen iemand vermoord hadden, maar ook zijn bezit, ja, zich dat toegeëigend hadden. En dat was ook door toedoen, mede door toedoen van Izebel, die op een vreselijke, gemene, slinkse, leugenachtige manier deze bederfelijke daden heeft uitgevoerd, zonder te verblikken of te verblozen. Er zijn vandaag de dag, broeders en zusters, nog vele lieden in deze wereld, ik ga niet uitweiden, maar die er niet voor terugschrikken om mensen te vermoorden, omdat ze zelf hun eigen begeerten willen vullen. Ze zijn er altijd geweest, de Agabs en de Izebels. Ze zijn er vandaag de dag ook. En er zal straks in de toekomst, ja, de grote leugenaar, de grote bederver en verderver, zal zichzelf voordoen als God, als de Christus, als de koning der koningen, omdat hij begeert dat hij alles in handen wil hebben en dat hij de eer die God toekomt wil afstelen. Nu, we zien dat hier in dit Bijbelgedeelte eigenlijk al naar voren komen. En dat was in het leven van Agab ook het geval. Agab zei tegen zijn profeet, tegen profeet Elia, ben je daar mijn vijand? En daarmee zei hij ook dat hij een vijand was van het woord van God, wat Elia vertegenwoordigde. Hij nam het woord van God niet serieus. Elia wel. Elia nam het woord van God serieus. Want toen God tegen Elia zei, ga naar Agab toe en zeg dit en dat wat ik je zeggen zal. En Agab, of Elia, die ging in grote getrouwheid, zonder tegenspraak, ging hij naar de koning Agab toe. En hij sprak het woord van God. Hij nam het woord van God serieus. En hij geloofde dat wat hij sprak in de naam des Heren, dat dat ook uit zou komen. Broeders en zusters, mag ik u een vraag stellen? Gelooft u het woord van God? Gelooft u wat daar staat? Gelooft u elke letter, gelooft u elk hoofdstuk, gelooft u dat wat God heeft gegeven, wat geïnspireerd is door de Heilige Geest, wat God geademd heeft. Wat is het geweldig dat we lezen in 2 Timotheus 3 vers 16, heel de schrift is door God geademd en is nuttig om daarmee op te bouwen. En daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Dat woord van God. En daarmee wees Paulus op de schriften van het Oude Testament. Dus dat geldt ook voor dit Bijbelgedeelte. Ook wij willen dit serieus nemen. Zoals we het hele woord van God toch echt serieus moeten nemen. O broeders en zusters, ik hoop dat hier niemand is die aan schriftkritiek doet. Dat hij niemand is die zijn Bijbel of haar Bijbel, dat je die verwaarloost, dat die in de kast staat als een mooi, ja, als een mooi boek met op de kaf Bijbel. Maar dat het een Bijbel is, een woord van God wat in uw hart leeft. Broeders en zusters, wat een ernstige boodschap en wat een ernstige voorbeelden vinden we hier als hij later spreekt en antwoord geeft op de vraag van Jozefat, de koning van Juda, die vroeg, is hij niet nog een profeet van de Heere? Want Jozefat die voelde toch wel aan, is dit wel helemaal zuiver? En dan wijst hij op de profeet Micha. En dan zegt hij vervolgens over de profeet Micha, er is er nog één. Er is er nog maar één. Eén die het woord van God serieus neemt. Eén profeet ten overstaan van 400 Baal-profeten. Ten overstaan van koning Jozefat en koning Agab, die daar allebei, we hebben het niet gelezen, maar u kunt het lezen in de versen in hoofdstuk 22, dat ze daar samen zitten op hun troon, in statiegewaad. Met die 400 Baalpriesters eromheen. En daar staat Micha, die wordt daar gebracht. En Agab had gezegd over deze profeet, er is er nog één, maar ik haat hem. Ik haat hem. omdat hij niet spreekt naar wat ik wil horen. Begrijpt u? Broeders en zusters, wat willen wij horen? Wat willen wij horen? Willen wij groeien? Willen wij opgevoed worden? Is dat levend bij ons? Is dat een verlangen in ons hart? Om dat dagelijks te doen, om ons te laten weerleggen door hemzelf. Om ons de weg te laten wijzen. Om het woord van God tot ons te laten komen. Dat levende woord van God wat wil insnijden in ons leven en ons wil zegenen. Het wil tot zegen zijn. Psalm 119 vers 10 zegt, meen ik, hoe zou een jonge man zijn hart rein bewaren? Ja, als hij dat houdt naar uw woord. En daarom staat, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Dat woord van God, dat beschermt. Dat woord van God opent onze ogen, de geestelijke ogen van ons hart. Dat woord van God, dat houdt ons in gemeenschap met de Heere Jezus en met de Heere God. Met onze hemelse Vader. Zo wij een kind van God mogen zijn, broeders en zusters. Bent u een kind van God? Bent u een kind van God? Weet u, ik hoorde laatst van een broeder die zei, ik ging altijd naar de kerk, ik was gereformeerd. En elke zondag trouw, we lazen uit de Bijbel, enzovoort, enzovoort. En toen kwam ik bij de kapper. En toen vroeg de kapper zomaar ineens uit het niets, ben jij ook al een kind van God? Hij zat aan zijn dat heb ik nog. Is dat mogelijk? Dat ik een kind van God, dat heeft deze man op de knieën gebracht bij het kruis van de Heer Jezus. En hij heeft leven gevonden. Hij is een kind van God geworden. Door het geloof, omdat hij hem, de Bijbel zegt, wie hem aangenomen heeft, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Ja? Nou, broeders en zusters, wat doen wij met dat woord? Zijn we net als Micha? Of zijn we net als Agab? Nou, ik denk niet dat hier iemand is die zegt van, nou, ik herken mij in Agab. Maar misschien herkent u zich dan in, ja, Elia, nou nee. Elia, dat is wel heel mooi. Dat is, ja, en Micha, ja, dat zijn twee mannen. Kijk, weet u, die Micha, die staat daar en hij wordt geïntimideerd. En hij krijgt zelfs een klap op zijn kaak. En hij wordt in de gevangenis gegooid vanwege zijn getuigenis. Doordat hij zei, wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Nou, zijn wij altijd zo. Als het erop aankomt, broeders en zusters, als we met een overmacht te maken hebben, als we helemaal alleen zouden staan. Nou, misschien zegt u, nou, ik lijk meer op Jozefat. Jozefat, ja. Als je dat leest in 2 Kronieken 18 en 19 en 20, dan moet u die hoofdstukken eens lezen. He, dan staat er veel meer beschreven over Jozefat. Er staat dat Jozefat, die wandelde en die deed wat recht was in de ogen van de Heer. En hij wandelde in de wegen van zijn vader David. En hij was er vol van. Hij bestudeerde de Torah. Hij nam het woord van God serieus. Zo serieus. Dat hij lieden uitzond in Juda. Naar alle steden. Om het volk te onderwijzen. Uit het woord van God. Jozefat. Nou, daar wil ik al op lijken. Maar wat doet Jozefat dan hier bij Agab? Weet u, de Bijbel zegt, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Weet u, Agab, er staat, of van Jozefat staat geschreven, dat hij enorme rijkdom vergaarde, dat de Heer hem zegende, en dat hij geëerd werd door allen rondom hem, door andere volken, door andere. Hij kreeg bijzonder veel eer. Maar dan komt er een maar. Hij verzwagert zich met Agab. Een van zijn zonen is kennelijk getrouwd met een dochter van Agab, een dochter van Izebel. En toen begon de ellende, broeders en zusters. Nam Jozef had het woord van God niet meer serieus? Jawel. Want hij vraagt notabene naar de Heere. Hij zegt, is hier nog een profeet van de Heere, Agab? Die 400 profeten, oké, die zijn van jou, maar ja, natuurlijk wil ik met je in de strijd gaan, maar laten we toch de Heere maar vragen. Daar ben ik zo gewend, Agab. Maar hoe diep zat het nog? Hoe diep zat het nog? Ja, hij vraagt naar de Heere. Hij vraagt naar een profeet van de Heere. Hij vraagt dus naar het woord van God. Of God ja zou zeggen of nee zou zeggen. En broeders en zusters, dat is in ons leven ook belangrijk. Dat wij niet verwachten dat God altijd maar ja tegen ons zegt. Maar dat er net zoveel of soms nog veel meer zegen ligt in zijn nee. Soms zegt hij tegen ons nee, dat doe ik niet. Want ik heb een doel, een plan met dit. Ja? Nou, Jozefat die vraagt naar het woord van de Heere. Hij nam het woord serieus. En toch lezen we van Jozefat dat hij mee de strijd ingaat, toch? En Jozefat, ik denk, u zou misschien 1000 redenen kunnen noemen, of voorbeelden kunnen geven, dat u, zoals u hier zit en zoals ik hier sta, dat wij het woord van God serieus nemen, dat we het lezen, dagelijks ons Bijbeltje lezen en daar proberen in te bestuderen en daar steeds meer van hem te leren kennen. En toch zijn daar tegelijkertijd allerlei verleidingen. Weet u? Ik heb het gelezen uit de Petrusbrief. Wees op uw hoede, schreef Petrus. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen. Dat is eigenlijk wat hier met Jozef had gebeurd. En dat komt omdat hij zich verbindt met iemand die goddeloos is. Nu, de Bijbel die is daar eigenlijk heel duidelijk over. Broeders en zusters, wat doen wij? Wij kunnen niet uit de wereld weggaan, wij zijn in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. He, wij zijn gekocht en betaald door het kostbare bloed van het lam, waar we vanmiddag aan denken. We zijn zijn eigendom geworden, zijn kinderen. Maar wij kunnen ons nog steeds laten misleiden. En dat komt, dat gebeurt wanneer wij het woord van God een beetje gaan veraachtzamen. Als wij daar een beetje makkelijk in worden. Als we het nalaten om de Heere te zoeken. Als we gaan leven op eigen kracht. Als we gaan varen op eigen kompas, op eigen visie. Als we gaan denken van, oh, dit kan toch wel een beetje, of dit kan wel een beetje. Nee, weet u wat de Bijbel erover zegt? Paulus die schreef aan de Korintiërs. En dat is in de context geschreven van het feit dat hij spreekt over gelovigen, waarvan hun lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hij zegt daar, jullie zijn de tempel Gods. De woonplaats van God. Christenen zijn een woonplaats van de Heilige Geest die in ons woont. Daarom is ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. En zijn wij niet meer van onszelf. Maar wij zijn duur gekocht en betaald. En dan staat er, verheerlijk dan God met uw lichaam. Denk erom dat de boze er alles aan wil doen om dat te ondermijnen. En ons van dat woord van hem af te trekken. Ons van de Heere vandaan te trekken. Weet u wat Paulus schreef aan die Korintiërs in 2 Korinthe 6? Dan zegt hij, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Of, wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of, welke gemeenschap is er tussen het licht en de duisternis? Jozefat, wist je dat dan niet? Wat heb jij nu met Agab? Wat heb jij nu met de Baal? Maar zijn ogen waren al dicht gesmeerd. Welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? Broeders en zusters, dit is zo'n waar woord en zo geweldig rijk. Alles van het woord is geweldig. Maar hierin zie ik niet dat God daar staat met opgeheven vingers en zegt van dit mag niet en dat. Nee, het woord van God beschermt. Het woord van God is het zwaard van de geest. En in dat woord van God geloven wij. En dat woord van God, broeders en zusters, dat vertelt ons dat het geloof, dat is als een schild. Het schild des geloofs. Waarop de brandende pijlen van de boze worden uitgedoofd. Dus krijgen wij brandende pijlen van de boze op ons af of niet? Als je een gelovige bent, zal je dat niet, zul je daar niet aan ontkomen. Maar je bent beschermd achter het schild van geloof. Hoe belangrijk is het om te blijven leven in de gemeenschap met de Vader? En dat woord vast te houden. En je daarmee te blijven voeden, broeders en zusters. Vormt geen ongelijk span. Natuurlijk mogen wij wel met ongelovigen omgaan. Maar we sluiten geen vriendschap met datgene wat ongelovigen, waar die voor kiezen. Of voor dat wat zij willen doen. Toch? Want anders gaan we net als Jozefat in de fout. Broeders en zusters, Jozefat die gaat de strijd in. En Agab gaat de strijd in. En als Jozefat, ja, die is zo eigenlijk al zo bedrogen. Hij is al zo verblind dat hij notabene in zijn koninklijke statiegewaad gaat hij de strijd in. Dat betekent dus dat Jozefat die vroeg naar de Heere en het woord van de Heere vroeg, maar uiteindelijk ongehoorzaam was. En gewoon de strijd inging. Hoe ver was hij al afgewezen? Hoe ver was zijn geloof verzwakt? Broeders en zusters, hij is in de strijd en dan wordt hij omringd. En dan komt hij in benauwdheid. U moet dat ook beslist lezen in 2 Kronieken 20 en 18 en die hoofdstukken daar. Dan staat er, dan schreeuwt hij het uit. Als hij in het nauw komt, het gebeurde dan zodra de bevelhebbers van de strijdwagens Jozefat zagen, dat zij zeiden, dat is zeker de koning van Israël. Zij gingen op hem af om tegen hem te strijden. Maar Jozefat, op dat moment, hij schreeuwde om hulp. Hij schreeuwde tot God en hij vroeg God, red mij. Dat kunt u lezen in 2 Kronieken 18 vers 31. Red mij, Heere. En wat is er dan? Wat wordt er dan openbaar? Dan wordt de genade van God openbaar. Want hij heeft nooit iemand weggezonden, zegt een lied, die om schuldvergeving bad. Hij laat nooit een bidder staan, maar dat wie tot God gaat, die moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is van wie hem ernstig zoeken. God laat geen bidder staan. En in zijn nood en in zijn angst schreeuwt hij tot God. En de Heere die redt hem uit. En de vijand wordt weggedreven door de Heere. En dan later, ja dan is Jozefat, dan wordt hij toch wel ter verantwoording geroepen. En dan vraagt de Heere God aan hem in 2 Kronieken 19 vers 2. Moest u nu de goddeloze helpen? En zij die de Heere haten liefhebben. Zie je hoe ver dat hij afgezakt was. Hij hielp de goddeloze. Hij vormde een ongelijk span en hij had degene lief, zelfs lief, die God haatte. Broeders en zusters, wat een waarschuwing zit daarin voor ons. Ik sluit af met Elia. Hij nam het woord van God serieus, maar werd wel uitgescholden voor een vijand. Hij heeft lijden ondervonden omdat hij stond voor de zaak van de Heer. En hij de gemeenschap met de Heer op geen enkele wijze prijs wilde geven. Maar toegewijd de Heer volgde en luisterde naar zijn stem. Ten tweede zien we Micha. Ook hij bleef pal staan. Hij was trouw aan de Heer. Hij hield van de Heere God. Hij hield van zijn woord en hij zei, ik zal spreken wat de Heere wil dat ik spreken zal. Wat me ook overkomt, al kost het me mijn leven. Hij stond pal, maar hij kreeg wel met lijden te maken. Hij werd gehaat en hij werd geslagen op zijn kaak en hij werd in de gevangenis gegooid. En dan Naboth. Zomaar een eenvoudige wijnboer. Ik vind het indrukwekkend, broeders en zusters. Er staat maar een paar regeltjes van dat wat Naboth heeft gesproken. Voor de rest staat er niets van die man. Maar uit die paar regeltjes blijkt dat Naboth hield van de Heere God. En het woord van God serieus nam. Omdat hij tegen Achab durfde te zeggen, hoe zou ik tegen de Heere in kunnen gaan om het erfdeel van mijn vaderen weg te geven? Weet u, dat was gebaseerd op de Torah. Dat kun je lezen in Deuteronomium 26, vers 53, daar wordt er gesproken over dat het land onder de stammen van Israël als erfelijk bezit verdeeld moest worden. En dat ze het lot moesten werpen. En dat het zodanig verdeeld moest worden volgens de stammen, volgens de namen van de stammen. En dat hun vaderen dat erfelijk in bezit zouden nemen. En daarbij wordt ook meerdere malen gezegd, dat God zegt, het land, dat is niet van Achab, dat land is niet van Jozua, of was niet van Jozua, was niet van Mozes, was van niemand. Nee, hij zegt, dat land, dat is van mij. En God deed met dat land wat hij wilde. En Naboth nam dat serieus. Maar het kostte hem wel zijn leven. Hij nam het woord van God serieus, broeders en zusters. En dan doet me dat denken tenslotte aan de Heere Jezus Christus. Wat heeft de Heere Jezus niet geleden om de naam van zijn Vader? Om alles wat God eigenlijk toebehoort, wat zich van hem had afgekeerd, inclusief wij. Wat heeft de Heere Jezus moeten lijden? Hij is in zijn gezicht gespuugd. Hij is op zijn gezicht geslagen volgens de profeet Jesaja. Zijn baard is uitgetrokken. Ze hebben hem tot leugenaar gemaakt, terwijl hij de waarheid was. De mensen kozen voor de leugen, zoals Achab koos voor de leugen. Hoe is het mogelijk, broeders en zusters? De Heer Jezus, die uiteindelijk zijn leven heeft gegeven aan het kruishout van Golgotha. Weet u, het is niet fijn om te lezen, maar als je dat dan leest, de dood van Achab, waar hij sterft en waar het bloed opgelikt wordt door honden, een onreine plaats en waar de hoeren zich wasten, een onreine plaats, zo is de Heer Jezus Christus op de meest onreine plaats van deze wereld terechtgekomen, als ware in de goot, in de riool, in het riool van deze wereld, waar u en mijn zonden doorheen stroomden. Daar is de Heer Jezus gestorven. en heeft hij zijn leven afgelegd. Broeders en zusters, ik sluit af met deze tekst uit 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5. En ik lees het voor en dan is het voor u wat wij ermee, nemen we het serieus of niet? Daar staat, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus. Dat is heel ernstig. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk. Dat is een andere verschijning als de verschijning voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij tegen Timotheus, de apostel Paulus zegt, predik het woord. Net als Micha, net als Elia, volhard daarin, ook als er tegenstand komt. Broeders en zusters, blijf trouw aan dat woord, gelegen of ongelegen. Dat heeft te maken of het ons gelegen komt. Hè? Die overgetuigen die vulden dat wat anders in. Hè, die dachten van, ja, je moet ze dwingen, gelegen of ongelegen. En sommige christenen denken, nee, dat dacht ik vroeger trouwens ook. Ik wilde iedereen bekeren, dus ik denk van, nou ja, of het uitkomt of niet. Hè? Maar dat werkt niet, nee. Komt het ons gelegen, broeders en zusters? Komt het ons gelegen? Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen. En in die tijd zijn wij vandaag beland. Dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Het woord van God wordt niet meer serieus genomen. De Bijbel wordt niet meer gelezen. Zij zullen het niet meer verdragen. Net zoals Agab het niet kon verdragen als Micha of Elia sprak. Maar hij zijn oor liet hangen naar die Baalpriesters. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. Je hoort Agab bijna roepen. Hè? Ja, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Dat is het vlees, broeders en zusters. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot de verzinsels en tot de leugen en tot de leugengeest. Die nu reeds actief is. Maar u, broeder, zuster, wees nuchter in alles, dat wil zeggen wees wakker. Hou je ogen goed open en richt je ogen altijd ten eerste op het woord van God en op de Heer Jezus, de voleinder en de leidsman van ons geloof. Wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, zie je het? Net als Naboth. Net als Elia en Micha, net als de Heer Jezus. Want hij heeft gezegd, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten, opdat jullie in mijn voetsporen zouden treden. Doe het werk van een evangelist. We zijn niet allemaal evangelisten, maar we kunnen wel het evangelie uitdragen. Door pal te staan voor het woord van God. En waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond, zegt de Bijbel. Dus wij kunnen getuigen. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier, de tijd snelt erheen. En vervul uw dienstwerk ten volle. Net als Elia, net als Micha, net als de Heer Jezus. Amen. Wij gaan als voorbereiding op het viering van de tafel des Heren zingen, Johan de Heer 399, het eerste en het tweede couplet. Middelpunt van ons verlangen. Trooster van het ontrust gemoed. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u voor de versterking die wij geestelijk ook zo deze middag mogen ontvangen van u. Dank u wel dat u een tafel hebt aangericht in de woestijn van dit leven, in de woestijn van deze wereld. Een tafel die ons spreekt van onze heiland, onze verlosser, onze zaligmaker, onze heelmeester, degene die spoedig komt en ons thuis zal halen, waarvoor we eeuwig bij u zullen zijn. Dank u wel. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Ja, Heer Jezus, kom. Amen. We gaan tot slot zingen het lied 3 van 399, dus het derde couplet, en dat zegt: liefde in u is al ons leven, gij zijt ons hoogste goed. Ja, uw kruis heeft ons gegeven, wat ons eeuwig juichen doet. O, hoe zijn we aan u verbonden, Jezus, Redder, Vaders Zoon. Onze harten, onze monden, juichen dankbaar tot uw troon. Mag ik u vragen op te staan, dan zullen we bidden om zijn zegen. En dan zingen we tot slot nog Johan de Heer 379, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Denkt u ook aan de collectebus bij de uitgang, dat mocht ik u ook nog op wijzen. Dat de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle leiding en gemeenschap van de Heilige Geest met ons zal zijn en blijven totdat de Heer Jezus weer komt in heerlijkheid. Halleluja. Maranatha. Amen. Gods zegen in de komende week en leef met het woord en verkondig dat woord tot eer van hem. Geloofd zij zijn naam. Amen.
Maak ons.